Goedemorgen allemaal. Ik heb wel koffie gehad. Dat heb ik even mogen regelen. De mannen komen nog even naar voren, want er is nog een lied wat we gaan zingen. We hebben uitbundig gezongen net met een paar prachtige liederen. Maar ik wil met jullie vanmorgen ook een klein beetje naar de stilte toe gaan. En ons afvragen, wat betekent het nou om te zitten aan de voeten van Jezus? Dus daarom zingen we nu nog samen een lied. Ik mag er nog wel even weer bij gaan staan. En als je daarna gaat zitten, dan hoop ik dat we klaar zijn om te luisteren naar de stem van Jezus. Aan uw voeten, Heer, is de hoogste plaats. Opwekking 462 is een van mijn favoriete opwekkingsliederen. En tegelijk, als ik het lied zing met jullie mee, dan voel ik me ook altijd weer een beetje schuldig. Want we zingen dat wel zo mooi, hè? Aan uw voeten, Heer, is de hoogste plaats. En dat zou dan de plek zijn waar je ook heel vaak te vinden bent. Als ik nou weer terugkijk op de afgelopen week. En ik me afvraag van wat was nou de hoogste plaats in mijn leven de afgelopen week. Dan zou ik eerder kunnen zeggen aan mijn laptop, Heer, is de hoogste plaats. Of voor mijn beeldscherm. He, want waar ben ik voortdurend te vinden? Tenminste heel veel. Ik kom ook wel bij mensen thuis en ik heb gesprekken. Maar ik ben toch eigenlijk heel veel maar bezig. Altijd maar druk bezig. He, waar het lied ook over gaat. Ik verkies nu om bij u te zijn. Om naar u te luisteren. In plaats van altijd maar weer bezig te zijn. En ik ben toch vaak altijd weer bezig. En dan zou je nog kunnen zeggen. Ja, je bent dominee, dus je bent met goede dingen bezig. Nou, dat geloof ik meteen. Maar ook als dominee kun je op een werkachtige manier altijd maar bezig zijn, terwijl je niet echt luistert naar de Heer. En ik wil vanmorgen heel graag, want we hebben nu de tijd, hè, dat is, vind ik mooi, we hebben nu tegen elkaar gezegd, wij gaan hier 3 kwartier zitten. Moet blijven zitten allemaal, mag niet weglopen. En dat is ook heel goed dat je dat samen afspreekt. De afgelopen week had ik ook een paar momenten samen met andere mensen om met elkaar te vergaderen of te praten. Hè. Ik noem het graag geen vergaderingen, maar ontmoetingen. En zo had ik maandagavond een ontmoeting met onze kerkraad. En we hadden afgesproken, we gaan een avond bezinnen, maar laten we ook even de tijd nemen om stil te zijn. En we hebben een heel kort bijbelvers uitgekozen, had ik uitgekozen. Kom alle bij mij die vermoeid en belast zijn, en dan zal ik u rust geven. En toen zeiden we tegen elkaar, we gaan nou gewoon 10 minuten, gaan we even ergens in dit zaaltje zitten. Ga 10 minuten even alleen met die woorden van Jezus zitten. En dat was heerlijk. Gewoon even 10 minuten met die paar woorden van Jezus. En daarna kwamen we weer rondom een tafel zitten, we hebben dat gedeeld en het was heel kostbaar. En dinsdagavond had ik een avond met mentoren catechieten. Toen hadden we iets minder tijd, hebben we 5 minuten genomen. Geluisterd naar diezelfde woorden. Even 5 minuten, even rondom de tafel, even stil zijn. Het was heerlijk. En een van de mensen zei van, dit was eigenlijk het eerste moment vandaag dat ik gewoon even tot rust kwam. Dat herken je misschien wel, je staat op en de agenda is meteen daar. Er moet van alles, en dat gaat de hele dag maar door, dat merk ik bij mezelf ook steeds. Het gaat de hele dag maar door en dan kom ik hier en dan ga ik met jullie zingen. Aan uw voeten, Heer, is de hoogste plaats. Maar hoe vaak heb ik nou aan die voeten gezeten? Gewoon even stil worden om de stem van Jezus te horen. En nu gaan we dat in ieder geval doen. We kunnen daar natuurlijk ook weer de hele tijd over mopperen en ook onszelf weer een klein beetje de put in praten. Het is weer niet gelukt, maar nu hebben we tijd. Heerlijk om nu de tijd te hebben om te luisteren naar de stem van Jezus. Dus ik wil dat nog even ook benadrukken door aan jullie te vragen. Ga nou even ook echt lekker rustig echt zitten. Aan uw voeten, Heer, is de hoogste. Even echt lekker rustig zitten. Ik zie iemand daar al helemaal rustig zitten met een voet. Ja, of heb je een gebroken been of zo? Gewoon lekker zo. Nou, wat zeg je? Oude enkelbanden. Nou, het kan niet overal zo lekker zitten, maar ga lekker rustig zitten. Ga even zo zitten dat je ook vanuit je lichaam tegen God zegt van, Heer, de volgende 3 kwartier die zijn helemaal voor u. En ik wil van binnenuit wil ik gewoon graag naar uw stem luisteren. Want aan uw voeten, Heer, is de hoogste plaats. 3 kwartier lang op de hoogste plaats zitten die we ons maar kunnen voorstellen. Mijn hart verlangt ernaar om samen te zijn. En ik ontdek ook steeds meer dat het zo belangrijk is dat je dat samen doet. En het is zo mooi dat we hier met zoveel mannen zijn. He, want als we nou thuis waren geweest, ja, ik weet niet wat we allemaal gedaan hadden. Een kop koffie drinken, krant lezen, een beetje in de tuin harken of zo. En de hele dag was gewoon weer voorbij gegaan. En dat is ook goed hoor, want we hoeven ook niet altijd dan zo hier te zitten. Maar nu zijn we hier en daar kunnen we heerlijk van genieten. Samen zijn met Jezus. Hij is hier. En als ik dat zo zeg, hij is hier, Jezus is hier aanwezig, dan moet ik altijd denken aan een verhaal waar ik een tijd geleden tegenkwam. Het gaat over een Joodse rabbi. Die Joodse rabbi die ging elke dag op een bepaald moment ging naar een open plek in een bos. Ging hij elke dag even heen om daar tijd met God door te brengen. En toen kwam er eens een keer een van zijn leerlingen naar hem toe. En die leerling die zei tegen hem: Rabbi, waarom gaat u altijd naar die open plek in dat bos om daar God te ontmoeten? Want God is toch overal bij ons? En toen zei die rabbi tegen zijn leerling: ja, je hebt gelijk. God is overal bij ons. Maar ik, zei hij, ik ben niet overal bij God. En want dan mogen we echt geloven, God is altijd bij ons, waar we ook maar zijn, hij is erbij. Maar we herkennen het ook wel dat er plekken zijn waar het voor ons makkelijker is om bij God te komen dan andere plekken. Ik denk dat zo'n moment als nu gemakkelijker is om bij God te komen. Hij is overal bij ons, maar wij zijn niet overal bij hem. Laten we nu echt bij hem zijn. Wat gebeurt er eigenlijk als je Jezus ontmoet? Peter heeft daar gisteren ook al het een en ander over gezegd. Als je Jezus ontmoet, dan zegt hij iets tegen je of hij gaat iets doen. Hij gaat je bijvoorbeeld genezen. Er komt een blinde die roept van: Heer Jezus, mag ik even uw aandacht? Wilt u mij genezen? Het gebeurt, het is een ontmoeting met Jezus. Zacchaeus die in die boom zit, Jezus haalt hem eruit, een ontmoeting met Jezus, en even later zit Jezus bij hem aan tafel. Dat gebeurt er als je Jezus ontmoet. Of hij komt zomaar naar je toe en zegt: volg mij. En de leerlingen die het horen, ze doen het nog ook. Dat gebeurt er als je Jezus ontmoet. Als je Jezus ontmoet, kun je ook diep onder de indruk zijn van wat hij allemaal te zeggen heeft. Vind ik altijd mooi in de bergreden, Matthäus 5 tot en met 7. Daar staat aan het einde: en ze waren allemaal onder de indruk. Dus als je Jezus ontmoet, dan kan er van alles in je leven gebeuren. Je kunt onder de indruk raken, je kunt genezen worden, je kunt opeens weer zien, je kunt opeens weer lopen. Maar hoe gaat het nou op een gewone dag zoals vandaag? Wat gebeurt er dan als je Jezus wilt ontmoeten? En dan heeft dat lied wat we zongen daarbij geholpen: aan uw voeten, Heer, is de hoogste plaats. En dan gaan we luisteren naar de stem van Jezus. En er zijn heel veel meer mogelijkheden om hem te ontmoeten, maar we gaan luisteren naar de stem van Jezus. En ik heb in de loop van de jaren iets geleerd rond dat ontmoeten van Jezus, wat ik vandaag graag aan jullie wil meegeven. Peter heeft gisteren ook al 3 woorden gebruikt: komen, zien en volgen. Ja, wat mooi, hè? 3 punten. We blijven gewoon een beetje gereformeerde dominees. Gewoon 3 punten. Dus komen, zien en volgen. Ik wil een hele andere, hoewel er best wel wat overlap in zit, ook, ik wil 3 andere dingen aanreiken. En namelijk, als wij een ontmoeting hebben met Jezus, dan doet Jezus 3 dingen. Jezus kijkt je aan. En Jezus spreekt je aan. En Jezus raakt je aan. Dat zijn de 3 dingen die ik vanmorgen aan jullie wil aanreiken. Als wij in de buurt van Jezus komen, als we er iets mee gaan doen, dat we zingen: aan uw voeten, Heer, is de hoogste. 3 dingen. Hij kijkt je aan, dat zijn de ogen van Jezus. Hij spreekt je aan, dat is de stem van Jezus. En hij raakt je aan, dat zijn de handen van Jezus. En dat wil ik even uitleggen, en dan gaan we dan straks ook aan de hand van een concrete uitspraak van Jezus daar als het ware mee oefenen. Want voordat wij in de Bijbel lezen, tenminste dat probeer ik nog steeds ook te oefenen, voordat ik in de Bijbel ga lezen, wil ik me altijd eerst realiseren: ik geloof niet in de Bijbel. Ik geloof niet in een boek. Het boek is ongelooflijk belangrijk, het is heerlijk om Gods woord te hebben, het is heerlijk om de Bijbel open te doen, maar het gaat in het lezen van de Bijbel altijd er eerst om dat je iemand ontmoet, dat er iemand is die spreekt, dat er iemand is, hè, als allereerst, iemand die je aankijkt. Iemand die jou ziet. Iemand die zijn blik op jou richt en jou het gevoel geeft: ik mag er zijn, er is ruimte voor mij. Jezus kijkt mij aan. Nog voordat de woorden klinken, nog voordat ik iets zeg, nog voordat hij iets zegt, hij kijkt mij aan. En dan weet ik niet wat voor gevoel je daarbij krijgt dat Jezus je aankijkt. He, want wij kijken ook wel eens iemand aan. En dat kunnen we op heel verschillende manieren doen. We kunnen buitengewoon liefdevol iemand aankijken. We kunnen ook heel boos naar iemand kijken. He, we kennen de uitdrukking wel als blikken konden doden. Bestaat ook allemaal. Maar als we ons proberen te realiseren wat het betekent dat Jezus ons aankijkt, dan heb ik er altijd heel erg veel aan dat we in de kerkdiensten heel vaak die woorden horen aan het einde van de dienst. De Heer zegent jullie en hij beschermt jullie. De Heer doet het licht van zijn gelaat over jullie schijnen. En is jullie genadig. De Heer wendt jullie zijn gelaat toe. Dat vind ik altijd zo bijzonder dat in die woorden van de zegen, dat daar tot twee keer toe wordt gesproken over God die jou aankijkt. Want het gelaat van de Heer is natuurlijk een beetje taal die we in het dagelijkse taalgebruik niet zo hanteren. He, wij spreken niet over elkaars gelaat, we hebben het over elkaars gezicht hoger. Maar dat betekent, het gelaat van de Heer betekent dat God een God is die ons aankijkt. Hij ziet jou. Als jij gezegend wordt met die woorden van de zegen, dan wordt er eigenlijk, God ziet jou. En als God jou ziet, dan begint zijn gezicht te stralen. Het licht van zijn gelaat zal over jou schijnen. Dus als God jou ziet, dan gaat hij niet boos en sikkeneurig zitten kijken. Dan heb je weer zo iemand die er niet zo heel veel van brouwt. Nee, dan begint hij te stralen. Er gebeurt eigenlijk hetzelfde als je op straat wandelt en je hebt misschien, want anders klopt het voorbeeld natuurlijk niet meer. Je hebt een kinderwagen. Niet stel je voor, maar nee, je loopt daar met een kinderwagen. Heb ik een hele tijd, dus al lang geleden dat gedaan heb. Maar we hebben vier zoons, de oudste is inmiddels 22 en de jongste is 12. Dus je kunt ongeveer nagaan hoe lang het geleden is dat ik achter een wandelwagen heb gelopen. Maar als je achter zo'n wandelwagen loopt en er komen mensen je tegemoet en die kijken even in die wandelwagen, heb ik nog nooit gezien dat iemand chagrijnig begint te kijken. Dat herken je misschien. Hè? Als je dan zo'n babytje ziet, ah. Dan begin je meteen te stralen. En volgens mij is dat precies wat er gebeurt als God naar ons kijkt. Hij kijkt naar ons, zijn kinderen, en hij begint meteen te stralen. Het licht van zijn gelaat zal over je schijnen. Als wij gaan Bijbel lezen, als wij gaan luisteren naar woorden van Jezus, dan moeten we ons eerst realiseren, hij kijkt ons aan vol liefde, vol genade, vol barmhartigheid. Hij geniet ervan dat wij er zijn. Dat is dus de eerste stap. Hij kijkt je aan. Zijn ogen zijn op jou gericht. We kunnen daar misschien even een oefening mee doen. Gewoon even elkaar in de ogen kijken. Dat kan doordat we even in elkaars ogen kijken van je buurman of je buurvrouw. En dan, je moet gewoon even kijken van wat voor kleur ogen heeft je buurman of buurvrouw. Doe maar eventjes. Gewoon even oefenen met die ogen. Ik kom even bij jou in de ogen kijken. Even kijken, je hebt blauwig, hè?
Ja.
Ja. Ja. Dus onthoud dat als je gaat luisteren naar de stem van Jezus, hij kijkt je eerst gewoon liefdevol aan. Hij kijkt even wat de kleur van je ogen is. En dan gaat het tweede gebeuren. Als Jezus je aankijkt, dan gaat hij je ook aanspreken. Hij gaat iets zeggen. Dat is de stem van Jezus. En dan kan er heel veel volgen natuurlijk. En ik weet natuurlijk ook wel, er zijn ook momenten dat Jezus best scherp kijkt. Dat Jezus best scherpe woorden spreekt. Het valt in de evangelie wel altijd op als dat gebeurt, dan gaat het over de kerkelijke leiders van die tijd. Dus als je arm bent, of je bent een prostituee, of je bent iemand die helemaal in de kreukels ligt, dan kijkt hij altijd vol genade naar je. Maar als je een kerkelijke leider bent, die denkt van nou, zo moet het allemaal gebeuren en ik zal eens even vertellen hoe het moet, dan wordt hij heel scherp. Maar dat is de uitzondering. Want Jezus ziet vooral mensen die gebroken zijn. En als hij dan kijkt, dan gaat hij spreken. En het zijn woorden van leven. Woorden vol van genade. Daar gaan we zo meteen een voorbeeld van horen. Dus Jezus kijkt je aan. Vol genade. Hij gaat woorden spreken die vol leven zijn. En als hij dan gesproken heeft, dan doet hij nog iets. Hij raakt je ook aan. Want Jezus is niet iemand die zegt, nou, ik heb hier een boodschap en dan moet je zelf maar zien hoe je je daarmee redt. Nee, als Jezus naar je toe komt en als hij gaat spreken, dan legt hij als het ware ook een hand op je schouder. En dan zegt hij van, je kunt dit niet alleen wat ik jou laat zien, maar ik leg mijn hand op jouw schouder en ik geef jou mijn Heilige Geest. Dus Jezus staat niet op een afstand maar een beetje te praten en een boodschap te verkondigen, maar hij komt ook dichtbij je en hij zegt, ik raak jou aan met mijn handen en ik zal jou zegenen met mijn Heilige Geest. Dus Jezus kijkt je aan, Jezus spreekt je aan en Jezus raakt je aan. Dat zijn eigenlijk steeds de drie stappen die je kunt voorstellen als je gaat lezen in de Bijbel, als je gaat proberen om te luisteren naar woorden van Jezus. Dus zo ziet een ontmoeting eruit, want het gaat vanmorgen over Jezus ontmoet jou. Hij kijkt je aan, hij spreekt je aan, hij raakt je aan. Maar ik wil ook nog, voordat we gaan luisteren naar Jezus' stem, uit Johannes 10 gaan we lezen zometeen, wil ik ook nog even met jullie dat woord ontmoeting proeven. Jezus ontmoet jou. Want jaren geleden zei een vriend tegen mij, Jos, dat woord ontmoeten, dat is eigenlijk een heel prachtig woord. Dat moet je horen, dat moet je proeven, zoals je het woord onthaasten proeft. En onthaasten, dat betekent dat er minder haast in je leven komt. Onthaasten betekent dat je de stress achter je laat. Onthaasten, dat betekent dat je kiest voor de rust. Onthaasten betekent dat je de gejaagdheid die je voortdurend kan zijn, en ik merk het in mijn eigen leven ook steeds, dat ik gewoon op gang kom 's morgens vroeg. Niet zo vroeg als veel van jullie hoor, ik kom pas een uurtje of 9 op gang. De wekker staat wel altijd om 7:12. En wie weet waarom 7:12, 9 minuten lang, een snoersknop zit erop. Dus 2 keer die snoersknop indrukken, dan even het nieuws horen en dan eruit. Dus 7:12 staat bij mij de wekker. Maar ik begin pas 9:00. Maar dan ga ik maar door. Dan ben ik maar gehaast en dan laat ik me maar opjagen door mijn agenda en door de mailbox die steeds maar weer vol loopt. En er zijn eigenlijk dan toch maar zelden momenten dat ik even onthaast, dat ik de gejaagdheid achter me laat en dat ik kies voor de rust. Zoals wij het woord onthaasten lezen, zo moeten wij ook dat woord ontmoeten lezen. Als je bij Jezus komt, dan moet er niks. Ontmoeten. Jezus ontmoet jou. Kan trouwens niet andersom. Wij kunnen in die zin Jezus niet ontmoeten. Want bij Jezus moet er namelijk helemaal niks. Jezus heeft helemaal niet iets van ik moet van alles. Hij wil van alles. Maar als Jezus naar ons toe komt, dan ontmoet hij ons en dan zegt hij van er is zoveel moeten in jouw leven. En dat herkennen we misschien wel uit ons eigen persoonlijke leven of uit ons kerkelijk leven. Dat we denken ik moet naar de kerk, ik moet Bijbel lezen, ik moet bidden, ik moet aardig zijn voor iedereen. En dat kan zo enorme druk opleveren. En ik geloof niet dat dat de sfeer van de Bijbel is, dat het de sfeer van de genade is, dat wij van alles moeten. Wij worden door Jezus juist ontmoet. Jezus ontmoet jou. Ik weet niet hoe dat bij jou is. Misschien zijn er wel heel veel dingen waarvan ik denk, ja, dat moet toch? Kijk, en ik denk ook niet dat we dat woord moeten kwijtraken uit onze taal. Het is wel een tijdje geweest, dat is al wel 10 jaar geleden, dat ik op preekstoelen vaak hoor. Ik heb het zelf ook een tijdje aan meegedaan. Dat ik dan van te kan. Maar wij moeten helemaal niks. Wij mogen van alles. En ik dacht, ja, volgens mij is dat gewoon precies hetzelfde. Daar prik je dan vrij snel doorheen. Dat iemand dan zegt, nee, er moet niks. Nee, je mag het. Ja, het zal. Ik ken nog iemand die ook stelselmatig dat woord moeten vermijdt. En die zegt niet, je moet een klus doen. Nee, je hebt een klus te doen. En dan ben je het woord moeten kwijt. Maar je moet nog van je voelt het meteen aan. Hè? Je moet het nog steeds. Het gaat dus niet per se om dat woord moeten wat we kwijt moeten raken. Want stel je voor dat ik dit verhaal van mezelf nog terug zou luisteren. Is waarschijnlijk ongetwijfeld al het woord moeten een paar keer voorgekomen. Maar het gaat niet zozeer om dat je dat woord moeten niet zou mogen gebruiken. Maar dat je ontdekt dat als we met dat moeten bezig zijn, dat er een sfeer achter zit dat we het eigenlijk niet kunnen, dat we het eigenlijk niet willen. He, van je moet het, nee, ik wil het eigenlijk. Maar Jezus wil jou ontmoeten en hij wil iets in je leven teweeg brengen waardoor je zegt, nee, inderdaad, natuurlijk moet het helemaal niet, maar ik wil het zo graag. En ik geloof ook dat het kan. En mij helpt altijd, en daar komen we ook langzaam richting Johannes 10 waar we zo in gaan lezen, mij helpt het altijd om te zien dat er een mentaliteit van tekort is en een mentaliteit van overvloed. En een mentaliteit van tekort zegt van het is allemaal niks en dat is fout en dat gaat niet goed, maar het moet eigenlijk allemaal wel. En de mentaliteit van overvloed is dat je ontdekt, er is zoveel ruimte bij Jezus. Er is zoveel genade. Er is zoveel van het goede wat ik bij Jezus ontdek. En als ik daar contact mee maak, dan komt er bij mij ook iets op gang. Dan begint er ook iets te stromen bij mij. Dan moet er allemaal niks meer. Dat gebeurt gewoon. Het komt op gang. Bijna tot je eigen verbazing. In het Engels kunnen ze dat zo mooi zeggen. Tenminste, ik vind het twee hele mooie woorden. Engels, abundance en obedience. Abundance, dat is overvloed. En obedience, dat is gehoorzaamheid. He, dat gehoorzaamheid is dan dat, laten we zeggen, dat moeten, maar dat is dan geen moeten meer. Dat is dan vanuit die overvloed gaat er iets stromen in je leven, komt er iets op gang. Abundance is trouwens, vind ik altijd een mooi woord, komt in het Nederlands ook voor. Dan is het woord abundant. Kent iemand het woord abundant? Niemand kent het woord abundant. Heel klein beetje. Nou, dat is heel jammer. Maar je nu kent, vanaf vandaag kent het wel. He, abundant betekent overvloed. Dat kun je gebruiken. He, we hebben een heerlijke maaltijd genoten. He, vanavond thuis ga je gewoon heerlijk eten. Oh, en dan zeg je aan het einde, wat was dit? Een abundant heerlijke maaltijd. Maak je een beetje indruk? En je kunt ook, als je kinderen hebt en het is zelfs een rommel op hun kamer, dan kun je naar die kamer toe lopen en zeggen, wat is het hier een abundante rotzooi. Een overvloedige rotzooi. Nou, dat woord abundance, dat is overvloed, ruimte. En het is zo belangrijk om die twee dan bij elkaar te houden. Vanuit die abundance, vanuit een mentaliteit van overvloed, gaat er iets stromen in je leven. Dan is er inderdaad geen sprake meer van moeten. Maar dan is er sprake van dat je in beweging wordt gebracht. Want die Jezus die je ontmoet, die jou aankijkt en die je aanspreekt, die legt ook een hand op jou en die zegt van, ik laat jou niet alleen, ik geef jou mijn Heilige Geest. Ik geef jou mijn Heilige Geest in overvloed. En dan komt er iets op gang, dan gaat er iets stromen, waarvan je zegt, ja, dit komt niet uit mezelf. Want eerder wilde ik dit helemaal niet. Eerder dacht ik dat ik het helemaal niet kon. Eerder dacht ik alleen maar, het moet. Maar er moet niks meer, want Jezus ontmoet jou. Laten we nu wat tijd nemen om de Bijbel open te doen. Als je de Bijbel bij je hebt, vind ik het fijn als je meeleest. Als je geen Bijbel bij je hebt, goed luisteren. Ik wil lezen Johannes 10, vers 1 tot 11. En wij zitten op dit moment op de hoogste plaats. Aan uw voeten, Heer, is de hoogste plaats. En als we op die plaats gaan zitten, dan vind ik het toch altijd mooi om te zeggen, wat gebeurt er dan? Dan gaan eerst maar die woorden van God eens open. Hè? De woorden van God die we in de Bijbel vinden, daar zit leven in. Ik geloof dat het Petrus was, die een keer tegen Jezus zei, hè, Jezus, zullen jullie ook niet weggaan? Maar er waren heel veel mensen die hadden het helemaal gehad met Jezus, en daar wil ik niet meer naar luisteren. En dan ziet Jezus dat en zegt hij tegen zijn leerling van, nou, zullen jullie dan ook maar niet weggaan? En dan zegt Petrus, nee, alleen u hebt woorden van leven. En vanuit die sfeer proberen we de Bijbel te lezen en nu deze woorden van Jezus uit Johannes 10. Waarachtig, ik verzeker u, wie de schaapskooi niet binnengaat door de deur, maar ergens anders naar binnen klimt, is een dief of een rover. Wie door de deur naar binnen gaat, is de herder van de schapen. Voor hem doet de bewaker open. De schapen luisteren naar zijn stem. Hij roept zijn eigen schapen bij hun naam en leidt ze naar buiten. Wanneer hij al zijn schapen naar buiten gebracht heeft, loopt hij voor ze uit en de schapen volgen hem, omdat ze zijn stem kennen. Iemand anders volgen ze niet. Ze lopen juist van hem weg, omdat ze de stem van een vreemde niet kennen. Jezus vertelde hun deze gelijkenis, maar ze begrepen niet wat hij bedoelde. Hij ging verder. Waarachtig, ik verzeker u, ik ben de deur voor de schapen. Wie voor mij kwamen, waren allemaal dieven en rovers, maar de schapen hebben niet naar hen geluisterd. Ik ben de deur. Wanneer iemand door mij binnenkomt, zal hij gered worden. Hij zal in en uitlopen en hij zal weidegrond vinden. Een dief komt alleen om te roven, te slachten en te vernietigen. Maar ik ben gekomen om hun het leven te geven in al zijn volheid. Ik ben de goede herder. Een goede herder geeft zijn leven voor de schapen. Nou, dat zijn nog maar 11 verzen. En daar zit al zoveel in. Ik ga zo meteen me helemaal concentreren op vers 10. Maar even tegen de achtergrond van wat ik nou al verteld heb. De schapen luisteren naar zijn stem. Hij roept zijn eigen schapen bij hun naam. En hij leidt ze naar buiten. En dat is zo mooi, dat de herder kent zijn schapen. Hij kent ze bij naam. Hij kent jullie allemaal bij naam. En hier zegt Jezus, mijn schapen kennen mijn stem. En dat is dan altijd even weer wat je jezelf moet afvragen. Ken ik de stem van Jezus? Kan ik, als ik een boodschap hoor, aanvoelen, komt dit van Jezus? Of komt dit eigenlijk ergens anders vandaan? Dus dat is iets waar we steeds met elkaar ook in oefenen. Hoe kunnen wij de stem van Jezus verstaan? We weten in ieder geval zeker dat wij de stem van Jezus horen als wij die Bijbel open doen. We zijn ook vaak op zoek, en dat is ook mooi, dat we proberen, hoe kunnen wij Gods stem nou verstaan in ons leven? En dan zijn we ook vaak wel op zoek naar zoiets als een briefje uit de hemel, wat vaak niet komt. Of andere tekens. En ik vind het ook mooi. Dat doe ik zelf ook wel. Dat ik denk van, Heer, wilt u iets laten zien waardoor ik zeker weet dat de keuze die ik nu maak, dat het een goede keuze is. Het is goed om daarmee bezig te zijn. Maar ik zeg het toch maar bij, het is nog beter om, als je de stem van God wil verstaan, om gewoon de Bijbel over te doen. Ben er zeker van dat hij spreekt. Dat je in ieder geval met hem te maken hebt. De schapen luisteren naar zijn stem. En dan vertelt Jezus dus dat hij de goede herder is. Hij zegt ook nog, ik ben de deur. Ik vind het ook wel eens een beetje ingewikkeld. Hoe kun je nou een deur zijn en tegelijk een herder? Maar dat kan blijkbaar allemaal in het koninkrijk van God. En in de manier waarop Jezus in het leven staat. Maar we staan vooral stil dat hij zegt, ik ben de goede herder. Maar dan staat er in dat vers 10, een dief komt alleen om te roven, te slachten en te vernietigen. Maar ik ben gekomen om hun het leven te geven in al zijn volheid. Ik ben de goede herder. En ik zou heel graag willen dat vanmorgen en door de rest van deze dag en misschien wel naar de komende weken, maanden toe, dat deze woorden van Jezus heel diep in je leven gaan landen. Ik ben gekomen om hun het leven te geven in al zijn volheid. Ik ben de goede herder. Bij Bijbellezen denken we soms dat je hele lange stukken moet lezen. En dat is ook goed. Maar Bijbellezen kan ook betekenen dat je zegt, ik heb een tijdje genoeg aan deze ene uitspraak van Jezus. Ik ben gekomen om hun het leven te geven in al zijn volheid. Ik ben de goede herder. Dat zijn woorden van Jezus en die willen we nu als het ware gaan proeven met elkaar. Dat zijn woorden van Jezus die een wereld openen. Die tegengesteld is aan wat er ook gebeurt. Want er staat ook, een dief komt alleen om te roven, te slachten en te vernietigen. Er gaan ook heel veel dingen stuk in ons leven. En gisteren heeft Peter daar ook over gesproken, over blokkades die er kunnen zijn. Een dief komt alleen om te roven, te slachten. Er zijn veel dieven in ons leven. En dat kan allerlei vormen aannemen, dat hoef ik nou niet te herhalen. Er zijn veel dieven in ons leven, die maken dingen kapot. En dan zegt Jezus, maar, dus er is hoop, Maar ik ben gekomen om hun het leven te geven. Dus Jezus is niet gekomen om te slachten, te vernietigen en te roven. Dat is niet wat Jezus komt doen. Nee, Jezus is gekomen om hun het leven te geven. En ik vind het altijd mooi als er zo'n uitspraak staat, ik ben gekomen om, dan zegt Jezus eigenlijk, dit is mijn missie. Hiervoor ben ik op aarde gekomen. En ik heb jarenlang gedacht, en ik geloof het ook nog steeds, maar ik kijk daar toch iets anders tegenaan nu. Ik heb jarenlang gedacht dat Jezus eigenlijk altijd en overal zei, ik ben gekomen om voor jullie zonde aan het kruis te sterven. En dat is ook zo. Hey, Jezus is gekomen om voor onze zonde aan het kruis te sterven. Maar dat is niet het hele verhaal. Het is zo belangrijk om dat hele verhaal te proeven, waar die vergeving van zonde deel van uitmaakt. En het hele verhaal is wat Jezus hier in Johannes 10 zegt. Ik ben gekomen om hun het leven te geven. En dat kun je persoonlijk maken bij als je zo'n woord van Jezus dichtbij probeert te krijgen. Dan zou je het ook zo kunnen vertalen. Ik ben gekomen om jou. En dan kun je je eigen naam invullen. En ik zou je willen vragen om dat even in je gedachten nu te doen. Ik ben gekomen om jou. Noem je naam. Ik ben gekomen om jou het leven te geven. Het leven in al zijn volheid. He, want als we hier zitten, we leven allemaal. Want ja, anders zou je hier niet zitten. Maar is dat het leven wat Jezus komt geven? Kijk, het leven dat Jezus komt geven. En soms is het handig om daar even woorden vanuit het Grieks bij te gebruiken. Om woorden die we ook wel kennen. Er zijn namelijk twee vormen van leven. En in het Nederlands hebben we daar dan dat ene woord voor. Maar in de taal van het Nieuw Testament zijn er twee woorden. Je hebt het bios leven en je hebt het zoe leven. En bios, dat kennen we wel van biologie. He, gewoon dat je een lijf hebt, dat er een hart klopt, dat je ademhaalt. Dat is biologie, dat is het leven, dat hebben we allemaal. Maar Jezus zegt hier niet, ik ben gekomen om jullie gezondheid te geven. Dat wordt wel eens gezegd. Wat is toch het mooiste wat je kunt doen? Dat je gezond bent. Of als er een baby wordt geboren, dan zeggen we ook wel eens van, nou, alles zit erop en eraan, het is tenminste gezond. En dat is natuurlijk ook hartstikke mooi, maar Jezus is niet gekomen om ons gezondheid te geven. Om ons dat bios leven te geven, wat goed gaat. Nee, hij is gekomen om ons dat andere leven te geven, dat een slagje dieper gaat. En dat wordt wel het zoe leven genoemd. En zoe, dat betekent gewoon leven. Het is ook een meisjesnaam. Misschien ken je wel een zoe. In onze gemeente in Zwolle zit iemand die heeft een hond. En die heet zoe. Ja, vond ons gewoon een leuke naam. Zoe, dus leven, we moeten nu rondkomen. Maar het zoe leven is dat diepgaande leven dat Jezus is komen brengen. En soms heb je het gevoel van, ja, voel ik überhaupt aan wat dat nou is, dat leven. Wat is dat leven dan waarvan Jezus zegt, ik ben gekomen om het zoe leven te geven in al zijn volheid. Laten we proberen om dat iets meer te proeven door erbij stil te staan. Want we proberen die korte zin proberen we te proeven. En dat vind ik voor mezelf ook een heel belangrijke manier om dichter bij God te komen. Om in die ontmoeting met Jezus te komen. Gewoon die woorden van Jezus proeven. Ik ben gekomen om hun het leven te geven in al zijn volheid. Het leven in al zijn volheid. In andere vertalingen wordt er ook wel gezegd, het leven, het overvloedige leven. Jezus is niet gekomen om een beetje wat hapklare brokjes leven te geven. Jezus is niet gekomen zodat het in ons leven maar een beetje lekker gaat. Dat we gezond zijn en dat we van alles kunnen doen. Nee, Jezus is gekomen om het leven te geven in al zijn volheid. En nog even terugkomend op dat ik jarenlang dacht van ja, Jezus is gekomen om mijn zonden, voor mijn zonden te sterven, zodat ik later naar de hemel kan. Dat was eigenlijk was dan de gedachte, ja, het leven is er eigenlijk niks. Ja, gelukkig is de vergeving van zonden, gelukkig wel. Maar ja, verder, het was niks, het is niks en het wordt ook nooit wat. He, dat was een beetje het gevoel wat ik altijd had. En, maar dat staat natuurlijk haaks op wat Jezus hier zegt. Hij zegt niet, ik ben gekomen om jullie een beetje leven te geven, dat het een beetje lekker gaat, dat je eigenlijk van je zonde af bent, dat je later naar de hemel mag. Nee, ik ben gekomen om hun, he, dus die schapen zijn dat, dat zijn wij allemaal. Ik ben gekomen om hun het leven te geven in al zijn volheid. Dus God is een God van overvloed. God is een abundante God. God is geen zeeuw die zegt, ons ben zuinig. Maar hij is iemand die in overvloed en volheid wil uitdelen in je leven. Nou zitten wij hier natuurlijk heel ver bij Zeeland vandaan. En hier in Groningen zeggen ze volgens mij, er gaat niets boven Groningen. Dat klopt, dat zeggen jullie hier, hè? Er gaat niets boven Groningen. En er is een gemeente in de stad die zegt er gaat iets boven Groningen. En dat vind ik dan toch een beetje zuinigjes. Er gaat iets boven Groningen. Nee, Jezus is gekomen om het leven te geven in al zijn volheid. Er is, ik ben zelf geboren in Zuidhorn, even voor de goede orde, dus ik ben Groninger. Dankjewel. Dus ik ben hier helemaal welkom. Maar er gaat niet iets boven Groningen. Er is zo verschrikkelijk veel wat boven Groningen gaat. Want Jezus is gekomen om het leven te geven in al zijn volheid. Het overvloedige leven. En wat het overvloedige leven is, het kost volgens mij een leven lang om dat te ontdekken. Maar het heeft in ieder geval te maken met dat overvloedige leven dat er zoveel goedheid stroomt. Zoveel, God gunt ons zo het goede. En dan moet het woord genade ook vallen. Genade, dat dacht ik vroeger ook altijd van, genade is eigenlijk een doekje voor het bloeden. Ik ben zondig, maar gelukkig worden ze vergeven. Dat is genade. Maar genade is overvloed. En genade is dat God een gulle God is. Genade is dat God ons het allerbeste gunt. Dat hij ons gunt dat ons leven met hem opbloeit. En dat het gaat overstromen. Dat er een volheid van leven is. Ik denk dat in dat leven in al zijn volheid ook heel veel licht is. Ik reed hier naartoe. Ik ben vroeger opgestaan dan ik gewend ben. De wekker stond op, nou dus niet om 6:12, maar om, ik had hem inderdaad op 6:21 gezet. Dus één keer uitklappen dat ding. En dan om 6:30 eruit. En mijn vrouw is er ook uitgegaan. Dat wou ik hier toch even zeggen. Die heeft een kopje koffie voor me gemaakt. Oh. Dus het was meteen weer licht in mijn leven. Maar goed, toen ging ik de auto en het was echt donker. Het was echt donker. Het duurde best wel lang. En voorbij Hogeveen begon het een beetje licht te worden. En toen ik hier kwam, was het licht. Nou, dat is toch mooi. Ja. Dus hier is het licht. Maar dat licht, dus dat je scherp kunt zien en dat alles straalt, dat hoort bij het leven in al zijn volheid. Licht hoort erbij. Er hoort genade bij. Bij dat leven in al zijn volheid, daar hoort ook, ik heb voor mezelf een paar woorden opgegeven die voor mezelf zijn heel belangrijk. Daar hoort ook ruimte bij. Ik vind, daar kom ik eigenlijk steeds meer uit, dat ruimte is zo belangrijk. Ik had een tijdje geleden een gesprek met een man van een jaar of 30. Maakte een wandeling. En hij liep vast in zijn leven. En we waren er gewoon over aan het praten. En toen zei hij tegen mij van, Jos, zeg nou gewoon eens even, wat vind jij nou belangrijk aan Jezus? Nou, dat vind ik altijd wel weer een grote vraag. Maar hij was echt op zoek. En ik zei van, dus dan ga ik heel diep nadenken van, wat moet ik nou zeggen? En dan heb ik de neiging om allerlei theologische betogen te gaan houden. Maar ik dacht, nee, laat ik gewoon zeggen wat ik nou zelf belangrijk vind. Ik zei tegen hem van, weet je wat ik zo belangrijk vind? Dat er bij God en bij Jezus, dat er gewoon ruimte is. En dat was voor hem zo belangrijk dat ik net dat zei. Omdat hij opgevoed was in een gezin waar zo weinig ruimte, alles was naar binnen geslagen, alles zat dicht, allemaal grenzen en beperkingen, en dat zat zo diep in zijn leven, en hij was in een proces terechtgekomen waar hij daaruit moest komen. Maar ja, mag dat wel van God?
is dan de vraag. En toen zei ik van, voor mij is zo dat er gewoon ruimte is. Dat er, hey, ik ga een beetje naar achter, er moet een beetje ruimte omheen zijn. Fysiek soms ook, dat je echt ruimte om je heen. Maar God zet je in de ruimte. In Psalm 119 wordt het woord ruimte ook een paar keer gebruikt. Moet je het thuis nog maar eens opzoeken. Gewoon die Psalm 119 eens doorlezen. Ik dacht op drie plaatsen wordt er over ruimte gesproken. God zet ons in de ruimte. Het is heel bijzonder natuurlijk dat juist die psalm die over wetten en regels gaat. Dat die psalm zegt, God zet je in de ruimte. De ruimte van zijn geschapen wereld. De ruimte van de volheid van leven. Want, zegt Jezus, ik ben gekomen om het leven te geven in al zijn volheid. Ik ben gekomen om je ruimte te geven waar je kunt opbloeien als kind van mij. Ik ben gekomen, zegt Jezus. Ik ben gekomen, en ik hoop dat het steeds dieper doordringt in je hoofd en zo ook in je hart en in je lijf. Ik ben gekomen om hun het leven te geven. Jezus is dus niet gekomen om regels te geven. Jezus is niet gekomen om een instituut te geven. Jezus is niet gekomen om een religie op touw te zetten. Jezus is gekomen om het leven te geven. En dan zou je in die woorden die ik net spreek, zou je kunnen horen, nou, die Jos die moet niet zo heel hebben van de kerk of van het instituutkerk. Nou, ik hou van de kerk. Ik moet ook wel, want anders heb ik geen inkomen meer. Maar ik hou van de kerk. Ik zou zelfs durven zeggen, ik hou van het instituutkerk. Gewoon dat er hier een gebouw is. En dat er ook in deze kerk, de kerk ongetwijfeld een kerkenraad is. En dat er duurzame elementen zitten in het kerk zijn. Ik hou van de kerk. Maar Jezus is niet gekomen om ons kerkgebouwen te geven. Hij is niet gekomen om ons kerkenraden te geven. Hij is niet gekomen om een nieuwe kerkorde te geven. Nee, Jezus is gekomen om het leven te geven. In al zijn volheid. En al die dingen waar we ook wel eens last van hebben. Hè, want ik heb er natuurlijk ook wel eens last van. Ik heb een weblog, daar staat boven. Over leven in de kerk. En daar zit een beetje een dubbele betekenis onder. Hè, het gaat over leven in de kerk. Ik zie zoveel leven in de kerk. Maar het is soms ook overleven in de kerk. Hè, dat zul je misschien ook wel iets van proeven. In je eigen leven. Dat het niet altijd makkelijk is. Maar we zeggen niet van dat is allemaal maar onzin. Nee, we kunnen wel zeggen. Al die dingen die we ook ontvangen hebben. Gaan ook kijken hoe dragen die er nou aan bij dat er leven gaat stromen. Hoe draagt zo'n gebouw. Het is allemaal maar steen zeggen we dan. Is ook zo natuurlijk. Maar hoe kan zo'n gebouw wat we hebben nou helpen om dat leven te laten stromen? Nou, dan ga je dan een mannendag organiseren bijvoorbeeld. En morgen wordt hier weer een dienst gehouden, mag ik aannemen. En daar stroomt als het goed is leven. Dus altijd op zoek gaan. Jezus is inderdaad niet gekomen om kerkgebouwen te geven. Jezus is niet gekomen om een nieuwe religie op te starten. Jezus is niet gekomen om een instituut te maken waar we last van hebben. Hij is gekomen om ons het leven te geven in al zijn volheid. In onze gemeente noemen we dat dit jaar het goede leven. En ik vind dat zelf een mooie uitdrukking, het goede leven, omdat het zo open is naar de Bijbel toe. Het goede leven gaat over het koninkrijk van God. Het goede leven gaat over het eeuwige leven wat God is komen uitdelen. Het goede leven gaat over discipelschappen. En tegelijk is het goede leven ook zo open naar onze samenleving. Iedereen verlangt naar het goede leven. Dus als ik Jezus hoor zeggen, ik ben gekomen om hun het leven te geven in al zijn volheid, dan wekt dat bij mij een verlangen naar dat goede leven. En dan vind ik het zo mooi dat Jezus daar direct achteraan zegt, jij verlangt naar het goede leven en ik ben de goede herder. Dus bij dat beeld van de herder, daar dacht ik eigenlijk altijd, en dat is ook een heel belangrijk betekenisaspect van de herder. Het herder is iemand die voor je zorgt. De herder is iemand die je opzoekt als je verloren bent. Prachtig natuurlijk. Dat hij die 99 schapen achterlaat om dat ene schaap op te zoeken. Maar ik dacht, ja, goede herder, dat is eigenlijk alleen maar als je een beetje in de penarie zit. Hè, als je door een diep en donker dal gaat, zoals in Psalm 23. Maar dat goede herderschap van Jezus is eigenlijk nog veel meer. De goede herder is gekomen om het goede leven te geven. Ik ben de goede herder. Ik ben gekomen om hun het leven te geven in al zijn volheid. Dus zo proberen wij die woorden van Jezus binnen te laten komen. En ik hoop dat het ook een beetje lukt. Ik hoop dat de Geest daar nu ook mee bezig is om die woorden als het ware in je hart te schrijven. Dat Jezus zegt, ik ben gekomen om jou het leven te geven in al zijn volheid. Ik ben de goede herder. Hij kijkt ons aan als goede herder, vol liefde, vol bewogenheid, vol barmhartigheid. Hij spreekt ons aan met deze woorden. Ik ben gekomen om het leven te geven in al zijn volheid. Ik ben de goede herder. En dan laat hij ons niet alleen met die woorden. Hij raakt ons ook aan. En we hebben elkaar net even in de ogen gekeken. En ik zou jullie nog iets willen vragen. Gisteren hebben jullie even wat met je handen gedaan. Ik heb via de kerkomroepen even meegeluisterd thuis gisteravond. En jullie moesten de handen even zo doen en die vingers zo bij elkaar en dan de vraag of die open kon gaan. En ik wil een betekenis toevoegen aan die handen van ons. En want die handen van ons, dat kunnen ook gewoon de handen van Jezus zijn. Hey, Jezus kijkt ons aan, het zijn de ogen van Jezus. Jezus spreekt ons aan, het is de stem van Jezus. Jezus raakt ons aan, dat doet hij met zijn handen. Hij zegent ons met zijn, hij raakt ons met zijn handen aan. En ik zou jullie nu willen uitnodigen om weer bij je buurman of je buurvrouw even een hand op de schouder te leggen. En dan zometeen ook te zeggen, even aankijken. Jezus is gekomen om jou het leven te geven in al zijn volheid. Zouden jullie dat willen doen? Hè? Dus een hand op de schouder van de ander leggen en zeg het maar tegen elkaar. Jezus is gekomen om jou het leven te geven in al zijn volheid. Zo kunnen wij voor elkaar ook Jezus zijn. Hè? Daar zou ik dan nog een heel verhaal over kunnen houden, maar we zijn bijna aan de tijd. Nou. Maar wij kunnen voor elkaar Jezus zijn. Wij kunnen de ogen van Jezus zijn. Wij kunnen de stem van Jezus zijn. Wij kunnen de handen van Jezus zijn voor de ander. En dat vind ik zo mooi dat God dat bedacht heeft. Hè? Dat Jezus ook mens is geworden. Hè? Dat noemen we dan met een duur woord incarnatie. Dat hij echt mens is geworden. Maar dat betekent ook dat wij de een voor de ander als Jezus kunnen zijn. Wij kunnen kijken met de ogen van Jezus. Naar onze broer of naar onze zus. Wij kunnen de stem van Jezus tot klinken brengen. Gewoon door te zeggen wat hij gezegd heeft. Ik ben gekomen om het leven te geven in al zijn volheid. Ik ben de goede herder. En we kunnen de handen van Jezus zijn door elkaar aan te raken en elkaar te zegenen. Wat ik nu tenslotte met jullie wil doen is gewoon nog even helemaal stil zijn. Er hebben woorden geklonken van Jezus. En ik wil je vragen om in stilte nog even dat op je in te laten werken. He, die woorden, ik ben gekomen om het leven te geven in al zijn volheid. Ik ben de goede herder. En misschien is er wel één woordje wat er heel in bijzonder uitspringt. Dat het woordje leven. Je vooral raakt. Of dat hij zegt, ik ben de goede herder. We nemen even 2 minuten dat we helemaal stil zijn hier. En dat we ons even afvragen, waar raakt deze uitspraak van Jezus nou precies mijn leven? Ik kom over 2 minuten terug en dan zal ik voorgaan in gebed. Heer Jezus, wat is het toch bijzonder dat we de Bijbel hebben en dat woorden die u eeuwenlang gesproken hebt, terwijl u uw leerlingen aankeek, dat die woorden nu opnieuw tot klinken komen in onze levens. En we vragen u, wilt u aan ieder van ons, zoals we hier bij elkaar zijn, aan ieder van ons geven dat we dat leven waar u over spreekt en dat leven dat u ten diepste zelf bent. Heer, wilt u aan ieder van ons geven dat dat binnenkomt, dat het landt in ons hart. Dat we ontdekken dat we inderdaad heel vaak met dingen bezig zijn die wel met leven te maken hebben, maar toch vooral met het leven hier, zoals we dat dagelijks leven. En daar danken we u ook voor, hoor. Want Heer, het is geweldig dat u dat geeft, daar genieten we ook intens van. Maar wat kan het ook in de weg zitten bij dat leven in al zijn volheid, dat er ook is. En dat het echte leven is. Heer, we kunnen soms in een fase in ons leven zijn dat we het gevoel hebben van we hebben eigenlijk alles en we kunnen van alles en we doen van alles, maar dat we toch ook ons afvragen, is dit nou alles? En dan komt u ons leven binnen en zegt, nee, dit is niet alles. Ik ben gekomen om jou het leven te geven in al zijn volheid. Heer, dat leven, daar verlangen we naar. Dat zo vol is van uw liefde en uw genade. Dat zo vol is van uw zegen en van de ruimte die u aan ons geeft. Een leven waarin steeds opnieuw ontmoeting plaatsvindt. Er moet niks meer. Maar in uw kracht gaat er gewoon van alles gebeuren. Schenk ons uw Heilige Geest. Zegen ons met uw genade en liefde. Kijk ons vriendelijk aan. En help ons om als die schapen te zijn uit Johannes 10. Die uw stem kennen en die alleen u willen volgen. Dat vragen we aan u omdat u onze stemmen hoort en daarvan geniet. En er graag naar luistert. Amen.